Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren.
Hallo.
Hallo.
Welkom, Kat.
Dank je.
We zijn eindelijk de microfoons gaan aanzetten, want we zitten al heel lang te kletsen hier.
Klopt.
Waarvan we dachten, of ik dacht op een gegeven moment, maar dit is heel goed voor in de podcast, dus we moeten nu wel de microfoons aan gaan zetten.
Ja.
Want we gaan een aflevering opnemen. En jij bent de bestie van mijn collega.
Mm-hmm. Shout-out naar Suena.
Zij heeft ons met elkaar in contact gebracht. En waar ik vond jou meteen heel grappig en heel leuk, omdat Suena mij appte met ja, ze kan je ook met allemaal kankerwijven in contact brengen. En toen dacht ik, yes, we hebben dezelfde humor. Heel goed.
Klopt.
En toen hebben we echt al heel lang geleden gebeld. Een hele avond. Het was ook al meteen een heel lang gesprek. En toen ging ik, weet ik veel, opereren. Dat soort of operatie.
Een beetje chemo
en zo. Toen heeft het een tijdje even stilgelegen. Ja, ik had wel wat te doen.
Ja, precies.
Maar jij ging me ook heel lieve appjes sturen met succes of ik denk aan je. Echt super lief. En toen ging jij ook je eigen onderneming starten.
Klopt.
In de uitvaart. Ja. Toen werd jij ook een beetje druk en had je de ene begrafenis naar de andere. En kon jij niet, of kon ik niet, was ik ziek. Bla, bla, bla.
Maar nu zijn we
maar
er.
Maar we zijn er gewoon. Helemaal in april zitten we inmiddels.
Klopt.
Dus fijn dat je er bent.
Ja.
En volgens mij heb je een heel inspirerend verhaal voor alle andere mensen die dit luisteren. Let's start. Stel jezelf maar even voor. Wie ben je? Wat doe je?
Dank je wel.
Waar woon je?
Dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Kat. Ik ben 39 jaar. Ik woon op een wonenark in Vreeland met ons gezin. Met Daniel, met wie ik al heel lang samen ben, bijna twee decennia. Getrouwd, twee kindjes. Riva is nu 6 en Rocco is nu 4. En toen zij 2,5 waren en 3 maanden oud, kreeg ik de diagnose borstkanker. Mm-hmm. Ik heb heel lang in de muziekindustrie gewerkt. Allerlei verschillende soorten functies. Maar altijd aan de regelkant. Dus nooit uitvoerend op het podium, maar altijd erachter. En toen ik ziek werd, toen dacht ik, ik wil iets anders. Want het was heel leuk om dan 's avonds laat een beetje in de lampen te hangen. Maar dat was voor mij op een gegeven moment, zeker na een ziek zijn, had ik dat verlangen niet meer. Ik wilde gewoon meer thuis zijn met de kinderen.
Ja.
En ik wist niet zo goed hoe of wat. En eigenlijk heb ik mijn ziekte als een soort van fulltime baan gezien. En heb ik alles eraan gedaan wat in mijn cirkel van invloed zat. Heb ik daaraan gewerkt. Mm-hmm. Therapieën, oncologische therapieën. Nee, ik ga nu nog steeds door op dat, hè?
Maakt niet uit.
Oké. Okay. tijdens mijn ziek zijn had ik heel erg behoefte aan contact met andere mensen die dit ook doorliepen.
Mm-hmm.
En dan ging het eigenlijk over hele praktische vragen. Dus ben ik op zoek gegaan naar lotgenoten. En dat vond ik op een verborgen Facebookgroep.
Mm-hmm.
En daar kwamen praktische vragen als in wat kan je doen na chemotherapie? Of wat kan je juist doen in voorbereiding daarvoor? Of hoe vertel je het aan je kinderen, et cetera? En zo heb ik andere mensen ontmoet. En op die website, of ja, op die pagina kwamen ook allerlei tips over, over stichtingen die dan dingen organiseerden voor lotgenoten.
Ja.
En zo kwam ik in een soort van kankerwereldje terecht. Wat een heel fijn bubbeltje was. Omdat hoe veel ik ook van Daniel hou, zijn er bepaalde dingen die hij gewoon gelukkig niet begrijpt. Omdat hij dat niet doormaakt.
Ja.
Het is gewoon merkbaar met lotgenoten aan zich. Dat als jij zegt tegen mij van, nou, mijn scan komt eraan, dan voel ik de spanning die daarbij komt kijken.
Ja, je hebt mij ook een begrip geleerd. zeg maar.
Skin-sighty.
Ja.
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 Ja, dat is wel echt een ding, ja.
Ja.
Ja, dus en dan is het niet zozeer de scan en de controles doen. Al kan dat ook wel wat opwekken. De geur van het ziekenhuis of de ruimtes en de mensen die je ziet. En de herinneringen die je daar hebt gehad. Maar vooral de periode daarna. Dus het wachten. Ja.
Ja.
En terwijl je als vriend of vriendin, dan denk je gewoon, oké, Helene heeft die scan en over een week heeft ze de uitslag. Nou, prima. Maar ik als lotgenoot voel wel dat je dan, dat je door allerlei soorten fases gaat in die week. Dat je denkt van, oké, nou, het zit erop. Maar ook later van, oh, het komt eraan. En wat als?
Ja.
En het was voor mij gewoon heel troostend om met andere mensen te spreken die dat ook doorliepen.
Ja.
Ik vergelijk dat heel vaak met moederschap. Want dat snappen veel vrouwen dan wel, omdat zij dan moeder zijn en niet ziek. Is dat, ik had dan bijvoorbeeld kindjes die niet sliepen. En dan als je dat dan vertelt aan andere moeders, dat ze dan al van die rollende ogen hebben. Zo van, oh ja, oké, ja, die fase, dat gaat voorbij. En dat is heel fijn om dan samen op te lopen of zo.
Ja, ja.
Dus ik werd ziek. En ik kwam in contact met lotgenoten. En eigenlijk vond ik dat een hele fijne bubbel. Want ik vertelde het wel aan mijn inner circle en op die verborgen groep. Maar niet aan mijn social media wereld. Omdat ik was daar gewoon nog niet klaar voor. Maar mijn traject liep zo dat ik langer behandeld moest worden dan van tevoren werd gedacht. Omdat mijn tumor tweeledig was. Ik had niet alleen een hormoongevoelige tumor, maar ook een triple negatief deel. Waardoor ik nog langer aan de chemo moest. En toen ben ik gaan delen op social media. En toen ik dat zelf ben gaan doen onder Roll with the Punches. Want je krijgt klappen en dan moet je weer tast jezelf af. En dan ga je weer verder.
Mm-hmm.
Op die manier ben ik in contact gekomen met verschillende vrouwen op mijn Insta. En een van die vrouwen heet Sasha. Sasha Borst toevallig.
What?
En wat ik zo heel bijzonder vond aan haar was hoe mooi en hoe wijs en hoe lief en et cetera was. En zij liep ietsje voor op mij. En zij ontfermde zich eigenlijk soort van op mij. Terwijl in die periode, ja, daar had ik achteraf gezien best wel behoefte aan. Als een soort van zus. Dus ik ging mijn bestralingen in. En zij stuurde mij eigenlijk soortgelijke berichtjes als wat ik jou nu stuur. Dus wel erkenning, maar niet wel dat het gevoel er mag zijn.
Ja.
Hoe rot je voelt, maar ja. Dus wij werden bevriend. En wat zo bijzonder was aan Sas en mij is dat wij allebei kinderen hebben in dezelfde leeftijden.
Mm-hmm.
Dus onze oudste schelen 6 weken en de jongste 4. Dus we hadden wel vergelijkbare kankerrijntjes, kankerbehandelingrijntjes. Maar we hadden het ook over niet slapende kinderen of bijna naar school gaan en dat soort onderwerpen. En zij is op een gegeven moment tijdens mijn behandeling gediagnosticeerd met het kwam terug.
Mm.
Zij werd op een gegeven moment bij een van haar eerste controles bleek dus dat het toch niet helemaal weg was. En toen moest zij het palliatieve traject in. En ik merkte dat wij dat we nog steeds in verbinding bleven. Dat we daar allebei behoefte aan hadden. En ik denk ik vanwege het ontbreken van bepaalde figuren in mijn leven. Waardoor ik heel erg leunde stiekem op haar.
Mm-hmm.
En ik denk dat zij misschien, omdat zij geadopteerd was, ook op zoek was naar een soort van familiaire vangnet of zo.
Ja.
Dus zo raakten we bevriend en bleven we wel met elkaar in contact. En op een gegeven moment vroeg ze aan mij of ik een brief wilde voorlezen voor op haar uitvaart. En die zij dan had gericht aan haar 2 kindjes.
Wow. Ja. Ik heb kippenvel over mijn hele lichaam nu.
Ja.
Wow.
Ik heb echt gehuild, want ze appt het me gelukkig. Waardoor ik ook ruimte kon geven aan mijn emotie daarbij. Maar ik vond het wel, was ook een hele grote eer.
Zo, ja.
Ja. En ik heb het gedaan. Dus op een gegeven moment heeft Sas haar brief voorgelezen in een voice memo. En die heb ik toen uitgeschreven. En eigenlijk heb ik die heel vaak voorgelezen, zodat ik daar ook bij kon huilen zonder dat dat... Ja.
Ja, dat je wel door kon.
Ja, misschien wat je net vertelde, voordat de dingen aanstonden. Dat het in het begin heel rauw is, maar als je het vaker doet, dan kan je dat op een gegeven moment ook gewoon beter verwerken. Of lezen in mijn geval. Dus exact een jaar nadat we elkaar hadden ontmoet. Dus ik had haar een jaar ervoor een berichtje gestuurd met... Hey, ik ben Kat en ik vind je foto's mooi in je berichten. En hoe gaat het met jou? Na een jaar later stond ik op haar uitvaart.
Wow, wat snel ook, joh.
1 jaar. Ja, heel intensief.
Wow.
En ik denk dat ook wel... wat ik ook wel weer soort van... Misschien de kracht of zo van lotgenoot is dat je gaat direct naar de essentie. Omdat er is gewoon geen tijd voor ruis.
Nee.
Letterlijk geen tijd bij Sas. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ik had toen niet echt het idee om uitvaartbegeleider te worden. Ik had er wel eens mee gespeeld of zo, maar ik was nu wel echt... Ik was echt stuk.
Ja.
Maar ik vond het heel mooi om in verbinding met haar te blijven. Daarvoor.
Gaat het?
Ja.
Oké. Okay. Heb je het lang niet over haar gehad?
Ik heb het gewoon niet zo heel vaak. Of tenminste... Ik heb het denk ik 1 keer... Of misschien 1 keer eerder in een boek met haar over... Of in een interview over haar gehad. En dat is toen niet uitgekomen... De omschrijving van de liefde tussen elkaar.
Ja.
We waren echt als een soort zussen. Ik zal je straks een foto van haar laten zien. Het was gewoon... Het was zo intensief. Ja, echt op zielsniveau of zo.
Mm-hmm.
En ik vond het, weet je... Ik vond het gewoon... Allerlei verschillende soorten emoties. Ik vond het gewoon frustrerend dat zij dit pad moest lopen.
Ja. En oneerlijk.
Ook, ja. Als het leven al eerlijk kan zijn.
Ja.
Maar goed, ik vond het wel... Het is heel pijnlijk om dan dingen te bespreken over de dood. Maar ik merkte dat dit was haar leven.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment was dat haar leven. Het palliatieve traject ging vaak over de kanker. Maar ook over de dood. En hoe vertel je dat aan de kinderen? En angsten. En ja... Weet je, zoals je aan het einde van de dag dan vertelt van hoe was jouw dag op school of op werk of wat was dit haar werk?
Ja.
Dus ik vond het mooi om tussen het bedenken van de cadeautjes voor de kinderen, omdat ze jarig waren, ook gewoon mooi dat ze durfden te delen hoe ze het wilden doen. En ik zag aan haar hoe fijn het was dat ik een luisterend oor kon bieden, hoe pijnlijk het ook was.
Ja, jij was niet. Ik kan me zo voorstellen dat jij niet bang was voor de antwoorden op vragen als die over de dood gingen. Dat je het kon horen of kon dragen of zo. Dat kan ik me als lotgenoot heel goed voorstellen.
Ja.
Als iemand aan je durft te vragen. Ik heb dat een keer met een vriendin gehad. Dat ik zei, ik heb heel erg nachtmerries. En dat iedereen misschien daar zijn eigen invulling aan geeft. En dat die vriendin zei, wil je me vertellen over de nachtmerrie?
Ja.
En dat is dat is zo fijn als iemand niet bang is voor het antwoord of zo. Weet je wel? Of kan zeggen, vertel het me, want ik wil het graag weten en ik wil er voor je zijn.
En luisteren.
En naar je luisteren. En
ja.
Dat is goud waard en en heel uniek, want het blijft heel spannend, ook voor omgeving.
Ja.
Om dat soort onderwerpen op tafel te leggen natuurlijk.
Ja, wat naar dat je dat hebt gehad.
Die nachtmerries.
Ja. Ja. Ik hoop dat het minder is.
Dat is zeker minder. Ja. Die komen vast rond de scansiety weer terug.
Ja, precies. Ja. Ja, ik merkte dat ik... ik vond het lastig om het te moeten horen. Omdat ik me heel goed kon voorstellen... hoe... Nou, ik kon me niet... Omdat onze kinderen zulkezelfde leeftijden hadden... kon ik ergens me voorstellen hoe het is om de dingen te moeten zeggen... die zij tegen haar kinderen heeft moeten zeggen. En niet helemaal, want ik heb niet helemaal dat pad gelopen... maar ik heb wel een kind van hetzelfde leeftijd in huis.
Ja, en je bent ook langs de afgrond net kunnen lopen.
Ja.
Toch?
Ja.
Dus je kunt er wel heel dichtbij komen.
Precies.
Ja.
Ja. Dus zo was dat met Sas. Een jaar lang echt super intensief. Echt zonder ruis, meteen naar de essentie. En lachen en huilen. En eerst ontfermden ze zich over mij. Daarna waren we de krom en de lamme. En daarna, zodra ik weer een beetje kon staan, probeerde ik haar te dragen. Ongeveer in dezelfde periode ben ik meegegaan naar een kankerreis. Kankerkajakkamp werd het genoemd.
Dat was zo lekker.
Voor de intimie onder ons. En dat had ik dan gevonden via die verborgen pagina... dat ze dit dan aanboden, dat je op die borstkankerpagina... dus ik denk dat er daarom heel veel borstkankerpatiënten naar naartoe waren gegaan...
Ja.
En dan kon je dan een week lang kajakken met lotgenoten in Frankrijk. Nou, dat was sowieso echt een groot feest. Omdat die omgeving is natuurlijk super mooi. En de opbouw van die hele stichting vond ik echt prachtig. Want je ging dan leren kajakken. Dus in het begin, ja, weet je. Dan, de eerste dag zit je op stilstaand water. En daarna worden die passages, zoals dat wordt genoemd, dan steeds wilder. Of er komen er steeds meer. Ik ben heel wild aan het bewegen met mijn armen.
Ja.
Maar er komen de hele tijd stromingen bij. En je leert dan je staande houden. En het is een hele mooie metafoor dat je op stilstaand water oefent. En daarna achter je instructeur gaat. En uiteindelijk, dat is een spoiler alert, maar ga je alleen door zo'n graduation wave. Dus dan is er geen instructeur. En dan is dat net zoals met het leven. Ook na de diagnose, ongeacht welke diagnose je hebt gehad... zul je weer leren om op eigen benen te gaan staan.
Ja.
En daar mag je op vertrouwen. En soms mag je ook je ogen dicht doen. En dan laat je je meevoeren met de stroming. En soms moet je gewoon nog ietsje harder werken... om ergens te komen waar je wil zijn.
Ja.
Dus dat was echt supermooi. En tijdens die reis heb ik twee lotgenoten ontmoet. Of ja, meerdere. Maar twee... ben ik innig bevriend geraakt. De ene heet Lisanne de Groot. Die liep wat verder voor me uit qua diagnose. En de andere heet Marloes de Bruin Noordhoek. Die is getrouwd nu. Dat was heel bijzonder om die vrouwen te ontmoeten. Met hen wilde ik ooit een podcast doen. We hebben uiteindelijk één Insta Live gedaan. En daarna nooit meer verder opgepakt. Die heet Tot de dood ons scheidt. Omdat Marloes een palliatieve patiënt... of het palliatieve traject liep. Die wist vrij snel na diagnose dat zij ongeneeslijk ziek was.
Mm-hmm.
Maar het bijzondere van die reis van Pau de Dees was dat je dan overdag in de bootjes zat. En dan 's avonds zaten we rond het kampvuur... en gingen we allerlei dingen bespreken. Onderwerpen die de organisator dan een beetje begeleidend...
Gesprekken.
En het mooie was dat als het dan te veel werd, dan kon je gewoon weglopen. En als je wilde spreken, dan werd er naar je geluisterd. En er waren rituelen om afscheid te nemen van bepaalde dingen. Of en er werden ook superlompe grappen gedeeld.
Hmm.
En dat was gewoon heel bijzonder, vond ik. En na die reis wilden we met z'n drieën eigenlijk nog een podcast beginnen. Dus zo is onze vriendschap eigenlijk verder ontwikkeld na die reis.
Mm-hmm.
Dus we hebben toen een paar keer afgesproken, maar er was altijd eten. Altijd eten. En uiteindelijk is het dus bijna niet voorgekomen, omdat we het gewoon veel te gezellig hadden met elkaar.
Ja.
En wat ik ook wel bijzonder vond, was dat we hadden zulke andere achtergronden, maar het is de kanker die je dan verbindt.
Ja.
Net zoals dat je nog vriendinnen hebt misschien van de middelbare school. Die zijn dan ook heel anders. En in de woonplaats is dan de verbindende factor. Maar dus ja, gewoon heel anders. En dat was ook alweer mooi of zo. En op een gegeven moment ben ik op een beetje gaan spelen en nagedenken toen ik soort van klaar was met de behandeling. En ik wel echt de tijd heb genomen om te herstellen van het hele behandeltraject. Toen ben ik een beetje gaan spelen en na gaan denken. En ook met Sas en met mensen daarvoor ging ik dat een beetje onderzoeken. En hoe zat het ook weer? Marloes die wilde gaan trouwen. En er is een ander lotgenoot binnen die groep die misschien wedding planner wilde worden. Dus ik zo, nou, dat is grappig, want ik zit juist te spelen met de dood en de uitvaart. En toen zei Marloes tegen dat andere meisje, nou, dan doe jij, ben jij ceremoniemeester van mijn bruiloft en dan doe jij mijn uitvaart. En dat hebben we dus nu ook allebei gedaan.
Wauw.
Ja, dus Betty heeft dan haar bruiloft als ceremoniemeester geleid. En ik dacht van, dan ga ik dus die opleiding doen. Dit was een soort van een steuntje in de rug van, ik weet niet of ik dit wil worden of zo. Maar dan ga ik het in ieder geval doen, zodat ik haar uitvaart een keer hopelijk over heel lang mag begeleiden.
Ja.
En zij is afgelopen augustus overleden.
Ja.
4 maanden is ze toen getrouwd geweest.
Ja.
En dat was heel zwaar om haar uitvaart te doen. Het was zo zwaar dat ik me wel eens gedurende die week of daarvoor, of daarna, weet ik niet meer precies, maar dat ik wel me afvroeg zo van, is dit wel verstandig om dit te doen? Omdat dit, het was ook fysiek gewoon zwaar. Gewoon rouw heeft ook echt fysieke uitwerking. En later realiseerde ik me wel dat... ik stond daar natuurlijk ook als vriendin.
Ja, het komt zo dichtbij, joh.
Ja.
Ja.
Maar ik wilde het wel heel graag doen. Ik vond het heel mooi dat... Marloes heeft ook nog wel echt een paar keer gevraagd van, als je dat niet wil, is dat oké? Okay? Ik denk dat ook echt iets zei over onze vriendschap. Dat ik zoiets had van, als je liever iemand vraagt die het al heel vaak heeft gedaan, dan is dat ook oké. Okay. Mm-hmm. Dus dat we zelfs nog steeds in die fase dan nog aan elkaar dachten. En het is heel pijnlijk, to say the least, om mensen die me zo dierbaar zijn, ongeacht dat het zo'n korte duur is dat we elkaar kenden, 2 jaar of zo, voel ik vooral heel veel dankbaarheid dat ik in zo'n kwetsbare periode er dan mag zijn.
Ja.
Bij hen.
Ja. Wat je zegt, het gaat natuurlijk eigenlijk wat er in dit gesprek ook gebeurt, of heel snel gebeurt, het gaat meteen over echte belangrijke dingen.
Ja.
De ruis is heel snel weg. En dat zorgt natuurlijk voor een soort versnelling in een verbinding met elkaar.
Klopt.
Ja.
En het moet niet, maar het gebeurt, want de tijd is er gewoon niet.
Nee. En het is volgens mij niet eens zo dat je dat dan afspreekt van, we moeten het nu wel snel over hele moeilijke dingen hebben, want we hebben de tijd niet. Maar dat is een soort van niet eens afgesproken. Dat gebeurt gewoon.
Precies.
Omdat je allebei diezelfde urgentie voelt.
Ja.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen.
Ja, ik weet nog met Loes was dat dan ook dat als zij dan, ik weet nog, op een gegeven moment hadden we een weekendje gepland met een iets groter groepje dan ons drieën. En we zouden met z'n allen naar Vlaardingen komen. En Loes was ook gewoon heel erg van het organiseren. Dus die had allerlei dingen en uitstapjes en eettenten natuurlijk gepland. Vreten met EA, zeggen wij altijd. Fretten.
Fretten, ja.
Waar gaan we fretten? Maar zij had dus kort daarvoor een slechte uitslag. En ja, dan is het meteen zo van, oké, we moeten even koppen bij elkaar van, wat willen we haar de ruimte geven? Dus heel voorzichtig van, oké, we zijn hier. Ik ben weer met mijn arm aan het zwaaien. We staan achter je onder het mom van, als je wil laten vallen, dan, weet je, dan draag je nu op. Ja. Ja. Maar we kunnen ook dichtbij je staan, zodat je niet om hoeft te vallen.
Ja.
En aanvankelijk had zij de behoefte aan iets anders. Om dan meer bij haar gezin te zijn. Maar op een gegeven moment had ze iets van, nou, ik wil jullie toch wel heel graag zien. En dat vond ik dan heel mooi. Dat we toen met z'n allen die kant op waren gegaan, hebben gegeten. Maar ook op een gegeven moment die roze olifant aangetikt. Zo van, oké, ja, allemaal leuk en aardig. Dat, weet je, al die andere kankerheidjes. Maar hoe is het nu daar? Ja, dus ja, dat soort uitslagen bracht je ook wel.
Ja, direct naar een essentie. Ja.
Ja.
Dus zo ben je een beetje een soort nieuwe vak ingerold eigenlijk.
Ja.
Door deze ervaringen.
Klopt.
Ja.
En ik merk ook wel uit mijn oude netwerk, uit de muziek en vrienden die daaruit zijn gerold, die begrijpen dat ook allemaal. Want ik ben gewoon altijd de regelaar geweest. Ja. Ik ben altijd, ik heb altijd die rol op me gehad. En ik vind het wel heel bijzonder, want ik kijk er echt ook wel eens met weemoed naar terug. Van, oh ja, weet je, geen kids, lekker laten, weet ik veel. Ja, in de lampen hangen. En dat was echt een hele bijzondere tijd. Alleen dat gedeelte, ja, daar verlang ik nu niet meer naar. Nee. En ik vind het wel ook wel heel bijzonder dat ik ook onderdeel was van Stadia-concerten. Maar dat ik nu, als ik moet kiezen, het heel bijzonder vind om dan aanwezig te mogen zijn bij het sluiten van de kist.
Ja.
Waarbij er soms maar één ander persoon is.
Ja.
Ja, dat is super intiem.
Ja.
Maar ik haal daar wel heel veel zingeving, denk ik, uit.
Ja, kan me voorstellen, ja.
Ja.
Nou, dat was de introductie van Katmensen.
Sorry.
32 minuten
oh,
later.
Oh, shit.
Op de vraag, wie ben je en wat doe je?
Oké, de korte versie is...
Er is geen korte versie.
Nee, sorry.
Nee. Geen sorry hiervoor. Nee, man, het is een heel... heel ontroerend. Echt ontroerend mooi verhaal. Dus dat is helemaal oké.
Gelukkig.
Zeker. Maar ik ben even weer terug naar helemaal het begin. We weten inmiddels, jij hebt dus ook borstkanker gehad. En je noemde net al wel wat daarover. Maar hoe ben jij erachter gekomen? Want daar begin ik eigenlijk altijd
mee. Daar kan ik heel kort over zijn. Ik was zwanger van Rocco, mijn zoontje. En ik voelde die knobbel al wel, maar het was COVID. En ik dacht, nou, dat is gewoon zwangerschap. En dat is een verstopte melklier. En toen ben ik bevallen, hele fijne zwangerschap. En redelijk oké, bevalling gehad. En op een gegeven moment dacht ik, hij gaat niet weg. En voeden ging lastig. Vooral in vergelijking met riefarbeid. Gewoon een stuk soepeler ging of zo. Dus ik ben naar de huisarts gegaan en die zei, ik weet niet wat het is, maar het is geen kanker, maar laten we het wel even controleren. En toen een dag later lag ik in de stoel en kreeg ik wel het gevoel dat er iets mis was, maar werd het me niet meteen meegegeven. En toen ben ik echt heel gek naar huis gegaan. En de volgende dag kreeg ik de diagnose telefonisch. Het heeft toen 3 weken geduurd voordat ik van diagnose naar die eerste chemo.
Ja. En in een vogelvlucht, welk traject heb jij doorlopen?
Voor de kankernerds onder ons.
Voor de kankernerds. Even alle medische termen graag.
Oké, 4 keer AC, 12 keer paclitaxel, maand rust. Een operatie om de oncologische, om de tumor te verwijderen. Plus, maar dat was met behoud van huid en tepel. Met een directe reconstructie met een siliconenprothese onder de borstspier.
Oh, nu zijn we een vette buddies, want het is precies hetzelfde als bij mij.
We gaan straks even, weet je wel, gewoon
zo. Ja.
En daarna bleek een week of 2 weken later dat ik deces had in mijn borst, in mijn tepel. Dus mijn tepelhof was bespaard, maar mijn tepel moest er volgens nog af. Dus ik had echt zo'n hele bruine chocoladevlek op mijn borst, op een hele andere hoogte dan mijn andere tepel.
Mm-hmm.
Toen werd ik na een maand rust 3 weken bestraald. Daarna had ik weer een maand rust. En daarna had ik, omdat er bij de patholoog uit was gekomen na de operatie, dat ik niet alleen een hormoongevoelige tumor, maar ook een triple negatief tumor had, kreeg ik nog 6 kuren carboplatin aan het infuus en capecitabine 6 kuren lang. En 10 jaar antihormoontherapie.
Ja, laten we die niet vergeten, mensen. Dat is echt. Mensen zeggen, oh, nu ben je uitbehandeld. Nee, klaar met de behandelingen. En dan zeg ik altijd, ja, in het ziekenhuis zijn de behandelingen misschien gestopt, maar dat pilletje wat je elke dag moet nemen is ook behandeling.
Klopt,
hè?
Ja. En de spuit.
Ja.
De Lucrin.
Oh nee, ik krijg geen Lucrin, ik krijg Zoladex.
Oh ja, gezellig.
Ja. Dat is ook een hele fijne injectie, is dat.
Zet je die zelf?
Nee, die mag je niet zelf zetten.
Omdat die 1 keer in de 3 maanden is?
Ja, is 1 keer in de 3 maanden en dat is zo'n dikke naald. Dat is een soort chip die ze onder... Nou, ja. Het is geen chip natuurlijk, nee. Maar een soort staafje wat ze onder je huid plaatsen. En dat is dat is niet een injectie, zeg maar.
Nee, Loes deed het wel zelf, dus. Maar die was
de Zoladex deed zij zelf?
Ja, maar die was ook verpleegkundige.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Wat de...
En ik zet de Lucrin zelf.
Ja.
Ja.
Nee, dat heb ik wel eens gehoord. Dat je die wel zelf... Die moet je in je bil zetten, toch?
Nee, in mijn buik. Maar,
buik.
Maar daar kreeg ik... Oh ja, dat ben ik een stukje nog vergeten. Dus na die actieve behandeling kwam de reconstructie.
Ja.
Dus in juli 2021 was ik klaar. En toen september 2022 kreeg ik de secundaire reconstructie middels DeepLab.
Mm-hmm.
Dus ik heb een Jaap van hier tot Gent. Je mag straks wel kijken en voelen.
Yes! Dat is een reconstructie met eigen weefsel?
Ja, dat was dan toen. En maart afgelopen jaar, dus dat is nu 1 jaar geleden... kreeg ik mijn tepel. Tepelreconstructie. Hoe ze dat doet?
Toen kreeg ik mijn tepel.
Ja, want omdat ik dus mijn tepel had verloren eerder... Ja. Was mijn tepelhof ook niet te redden. Dus nee. Die hebben ze verwijderd. En via mijn buik dus een nieuwe borst gemaakt. Maar daar zit geen tepel op. Dus,
oh, niet?
Dus daar hebben ze dus zo'n incisie gemaakt. En een flapje en nog een incisie. En daarna klappen ze dat. En dan knopen ze daar een soort van tepel van.
Echt waar,
ja, dus
joh?
Dan heb ik dus twee tepels.
Wauw, wel waanzinnig dat dit kan, toch?
Heel bizar, ja.
Ja.
En uiteindelijk zou ik het nog kunnen laten tatoeëren. Maar
ja.
Maar dat is dus allemaal cosmetisch al. Denk de verzekeraar iets anders.
Ja, hou op, schuit.
Heftig, hè?
Ja.
Ja. Ja.
Oké, dus dat is in een vogelvlucht. Je hebt eigenlijk alles gehad.
Ja.
Alleen de tissue expander heb je niet gehad.
Die heb ik geskipt.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nu kan ik met jou denk ik overal over praten. Maar hebben we een soort van bedacht dat het lotgenotencontact, waar jij dus zoveel aan hebt gehad, dat we dat een beetje als thema van deze aflevering zouden doen.
Ja.
En nu heb je daar denk ik al best wat over verteld. Maar wat zou je daarin vooral willen meegeven? Of wat heeft het jou opgeleverd?
Ik merkte dat ik niet alles, al mijn gedachten en gevoelens... Ik kon alles wel delen met mijn omgeving. Maar om echt begrepen te worden, had ik andere soort mensen nodig.
Mm-hmm.
En ik zeg ook, ik had het nodig. Omdat ik bepaalde emoties bij mezelf niet begreep waar die vandaan kwamen of hoe dat zat. Of ik kon het niet goed uitleggen aan een ander die niet zoiets had doorgemaakt. En dat verlangen was er bij mij heel erg.
Mm-hmm.
Dus ik heb het eerst ook gezocht bij andere mensen die dan bijvoorbeeld wat verder waren in het traject. En uiteindelijk merkte ik ook hoe troostend het kon zijn om mijn ervaringen te delen met anderen. Ik vind het gewoon heel mooi dat er zijn echt onwijs veel stichtingen die zich inzetten voor mensen zoals ik.
Ja.
Wij vallen allebei ook nog in de AYA-categorie.
Mm-hmm.
AYA staat voor Adolescents and Young Adults. Want je hebt Kika, de kinderkankers, mm-hmm. alle kindjes onder de 18. En de kankers van daarboven voor, weet je, al je oude ooms en tantes en et cetera. Maar de groep tussen 18 en 39 heeft echt te maken met andere soorten problemen.
Ja.
Waarbij er een jongere groep, die gaan net op hun benen staan, hebben misschien net te maken met scholen of net een beginnend huisstudie. Ja. Ja, precies. En de oudere groep, waar ik meer in zit, zit ook heel veel focus op gezinnen. Dat zijn gewoon echt hele andere issues dan
ja.
iemand die in een later stadium van zijn leven...
kinderwens of niet.
Ja, bijvoorbeeld. En ik merkte dat ik behoefte voelde om dat dan met elkaar te delen.
Ja.
En... ik haalde dus troost uit die verborgen groep, omdat het is zo'n onwijs grote groep. Er is altijd een soort van wel iemand die dan reageert. En ik denk dat wat ik deed, want je krijgt natuurlijk ook reacties die je dan niet wil horen of weten.
Mm-hmm.
Is wat voor mij heel erg werkt, is zenden en dan kijken wat resoneren en dan daarin verdiepen.
Ja.
Dus dat voelde heel fijn voor mij. Dat is wat voor mij werkte. En nu ik bijna 4 jaar na diagnose ben, merk ik wel dat ik daar wel iets meer afstand van neem. Dus ik voel niet meer de behoefte om, heel veel, vooral met nieuwe mensen, dat te delen. Omdat ik ben nu ook weer ietsje verder.
Ja.
Maar wat was mijn punt?
Weet ik niet.
Ah, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik wel eens vaker.
Chemobrein.
Ik weet niet. Ik vind dat wel heel waardevol om dat met lotgenoten te kunnen bespreken. En je hebt inloophuizen.
Ja, dat heb je natuurlijk sowieso. Daar ga ik nog met een andere vrouw die daar heel veel aan gehad heeft.
Ja.
En daar nu vrijwilligster is.
Wat mooi.
Ja, die gaat daarover vertellen. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen van in het begin had je heel erg behoefte om te delen met lotgenoten. Maar ook hoe verder je in het... hoe verder het achter je ligt. Al zal het altijd iets zijn wat je met je meedraagt natuurlijk. Dat die behoefte ook wel wat afneemt of dat de focus anders
verandert.
Wordt. Ja.
Ja. Weet je, ik was in de behandelperiode was ik heel erg met mezelf bezig. Want dat is ook een soort van overleving. Ik werd gedwongen om aandacht aan mezelf te geven. En daarnaast had ik natuurlijk ook het gezin, et cetera.
Maar ja.
Weet je, als je kotsmisselijk terugkomt vanuit de chemo, ja, dan is er gewoon voor niemand anders plek dan voor jezelf.
Ja.
En mijn verlangens kwamen dan ook meer vanuit mezelf, denk ik, toen. En nu kan ik er weer wat meer openstaan. En merk ik dat ik dat stukje, denk ik, niet meer echt... niet op die manier meer nodig heb.
Nee.
En dat is oké.
En wat leverde het je op, eigenlijk? Kan je daar iets over zeggen? Dus...
ik denk dat een deel is heel fijn om gezien te worden en ook om erkenning te geven aan elkaar.
Mm-hmm.
En nogmaals, als je dan de vertaalslag maakt naar moeders, dat we leggen de lat zo hoog voor onszelf. Van we moeten, weet ik veel, bio koken elke dag. Mm-hmm. Of we moeten elke dag voorlezen. We mogen geen televisie
kijken. Geen schermtijd.
Ja, precies. Of whatever, weet je wel.
Ja.
We zijn gewoon onze eigen grootste moedermafia-bazen.
Ja.
Terwijl, en dat merk ik ook in het werk wat ik dan doe, is dat zelfs, weet je, Sassy, die was stervende en had dan nog steeds zulke hoge eisen, omdat ze zo'n groot verlangen had om bepaalde dingen te doen. En dat snap ik, want dat, weet je wel, dat je wil niks anders voor je kind. Maar ik vond het ook heel mooi om dan licht te geven aan datgene wat wel in haar bereik zat.
Ja.
En daar haalde ze ook wel troost uit. Wat ik heel mooi vond, was dat haar kindje met hem zong ze een bepaald liedje heel veel. En dat vond ze heel mooi. En ik heb natuurlijk die muziekachtergrond. Dus toen heb ik bedacht om haar in de studio te zetten en dan dat liedje op te nemen.
Echt?
En dat was dan eigenlijk voor haar ook om die ervaring te hebben. Maar vooral zodat ze dat kon nalaten.
Ja.
Nou, toen had ik alles geregeld en toen werd ze opgenomen in het ziekenhuis.
Oh, nee.
Dus het kon niet. Het kon fysiek niet. Daniel heeft toen een soort van garageband op mijn en een beetje zo'n portable studio op mijn laptop gezet. En toen ben ik naar haar toe gegaan. Met eten.
In het ziekenhuis ben je.
Ja, dat was zo grappig. Ze zei ook zo van, hey, maar Kat, kook jij dan wel eens Vietnamese? Zeg ja. Oh.
Oh.
Ik zei, zal ik dat even komen brengen? Wat spontaan van je, weet je, op zo'n manier. Ja. Dus dan wel opgenomen worden met een hele heftige longontsteking, maar wel gewoon nog met eten bezig zijn. Hilarisch. Dus we waren daar, hadden we gegeten.
Ja, dat zijn de lichtpuntjes, toch? Ja. Lekker eten, ja.
Ja, gelukkig kon ze dat. Ja. Dat is niet bij iedereen zo. Dus toen was ik daar en toen dacht ik, ja, ze is een soort van fit genoeg. En ze had wel zo'n zuurstoftank.
Met slangetje een, ja, in haar neus.
In haar neus. En toen zei ik, ja, ik heb dit bij me. Een klein microfoontje en een headphone en GarageBand. En wil je dat nummer opnemen? Dat heeft ze. Volgens mij waren het 4 takes. Nou, je hebt een man die muzikant is. Mm-hmm. 4 takes is echt heel weinig. Echt heel weinig.
Ja.
En ze was kortademig. En als je goed luistert, dan hoor je dan dat zuurstofapparaatje zo pruttelen als een espressoapparaatje.
Ja.
En ze zei, ja, dat hoef je niet weg te halen, want het maakt het authentiek.
Ja.
Maar het gezichtje van haar, toen ze dat had gedaan, ja, dat gaf me. Ja.
Oh, wow.
Ik kan er echt om janken.
Ja, dat snap ik.
Dat vond ik zo mooi. Ja. Dat in heel. Weet je, ik gun die kinderen hun moeder. Maar dat is iets wat ik niet kan geven. Maar door hier
maar in
dan.
In deze vorm wel eigenlijk een beetje nog. Nou, een klein stukje.
Ik kan gewoon een heel klein. Weet je, heel klein beetje het pad er naartoe verlichten.
Ja.
Door te luisteren, te kijken wat ze wilden en daar dan aandacht aan te geven.
Ja.
En dat mogelijk te maken. Dus ja, ik weet niet, ik vond dat, ja, was echt
prachtig.
Het nummer heet Vergeet Me Niet. Ze zei, ja, het moet wel zo'n tearjerker worden. Op
van Coco, die film?
Ja.
Oh, lord.
Ja.
Ik moet nu al bijna huilen. Oh, dat is zo'n mooi liedje. Het is sowieso een van mijn lievelingsfilms. Omdat dat.
Met de dood.
Ja, het heeft met de dood. Voordat ik ziek werd al. Sowieso kijk dit, mensen. Is het Pixar, Disney?
Zoiets.
Maar het is zo'n prachtige animatiefilm met hele mooie muziek, sowieso. En dat gaat over. Vergeet me niet.
Ja.
Dat er dus dat er twee werelden zijn van de levende en de doden.
Ja.
En dat die doden. Daar een soort van tweede leven mogen hebben. Maar dan dat kan alleen als de mensen die nog leven aan hun blijven denken.
Ja.
Want anders vervaagt het. En dat doen ze door foto's neer te zetten. En
muziek.
En muziek en verhalen vertellen.
Ja.
En door blijven vertellen.
Ja.
En dat is zo waanzinnig mooi gedaan.
Ja.
En dat liedje is zo prachtig. Dat kleine jongetje met zijn oma. Oh my god.
Oh. Ja, ik vond het echt super mooi.
Ja, want in de film gaat er iets mis. Ik weet het niet eens meer precies, maar dat jongetje gaat van de levende wereld naar de dode wereld, terwijl die niet dood is.
Ja, zoek naar zijn opa, geloof ik.
Ja, zoiets. Ja.
Ja.
Echt een dikke tip.
Ja, ik vond het. En
is het zo laag in die film?
Haar kindjes waren toen 2 en 4, denk ik. Bijna 2 en 4 toen zij overleed. Dus zij maakte zo'n, weet je, op die manier dan een vertaalslag naar hen.
Ja.
Naar dat jongetje van 4 van, dit is het, ik zit in je hart.
Ja.
Ja, heel mooi.
Prachtig.
Ja. Dus het is super pijnlijk om. Om dit soort onderwerpen te moeten bespreken, omdat dit dan de fase is waar iemand in kan zijn. Maar ook heel mooi.
Ja.
En dat. Daardoor ben ik daar wel mee gaan spelen van. Hoe kan ik bij een ander van waarde zijn en iets teruggeven. Met de ervaringen die ik heb gekregen.
Ja.
En. met Marloes was het heel anders. Zelfs meer als een ziel- en zussenverband was. Mm-hmm. Is Marloes en Lisanne ook. Wij waren gewoon altijd op vakantie.
Ja, met eten.
Met eten. Met fretten.
Fretten. Ik zeg dat dus ook met mijn schoonzusje. Wat gaan we fretten vandaag?
Nou, grappig. Nou, je begrijpt het.
Ja.
Nee, met Loes was het gewoon... Zij leefde al zo lang met die diagnose. En leerde mij wel echt... dan ga ik stiekem alvast meegeven. Wat ik jou wil meegeven is... doe het nu.
Mm-hmm. Ja.
Ik bedoel, ergens wisten we dat we dan een soort van de tijd hadden... om die podcast dan een jaar later op te nemen. Maar doe de dingen die echt belangrijk zijn. Mm-hmm. Doe dat nu.
Ja.
Dus zeg het nu. Zeg nu tegen je ouders dat je van ze houdt.
Ja.
Of je denkt gewoon dat je het eeuwige leven hebt. En dat is niet zo.
Nee.
Gun het jezelf. Heel veel mensen hebben gezegd, wees mild voor jezelf. Maar, toch?
Ja, wees lief voor jezelf.
Ja. Maar gun het je ook, want geld moet rollen.
Yes!
En dat is dan wat ik...
YOLO!
Dat zei Loes altijd, ja.
Ja.
Maar dat zie je niet op een begrafenis. Je ziet echt niet wie er poen heeft en wie niet.
Nee.
Dus spend it now. Spend it wisely, maar spend it now.
Ja.
Dus wij gingen bijna elke maand gewoon eten. Eten en leven en dingen doen. En we wisten gewoon dat dit eindig zou zijn. We wisten dat zij in ieder geval veel eerder dan Lisanne en ik zou sterven.
Ja.
Dus alle momenten die we hebben gehad, hebben gedanst en gelachen en gehuild.
Ja.
Ja.
Ik vind het... het raakt me heel erg wat je zegt. Want ik heb... volgens mij heb ik dat nog niet in de podcast verteld. Ik zat op een gegeven moment... met een vriendin van mij die een knobbeltje in haar borst voelde... In het ziekenhuis. Die zei, nee, ik ga wel alleen. Ik zei, wat zeg je? Volgens mij gingen we daarvan leren van mij... dat je dus niet alleen gaat. Dus ik ga met je mee. Toen zat ik daar en het was in hetzelfde ziekenhuis... als waar bij mij de diagnose is gesteld. Ja. En het was natuurlijk best even spannend... van nou, wat gaat dat met mij doen om daar te zijn?
Ja.
En toen zei ik ook, nou, het ergste... of ja, ik weet niet eens of het erg is... maar het ergste wat er kan gebeuren is dat het heel heftig is... en dat ik heel verdrietig word. Nou ja, dan gebeurt dat.
Ja.
Weet je, daar kom ik ook wel overheen. Toen zat ik in de wachtkamer en toen hoorde ik een stem. En ik herkende die stem. En toen keek ik achterom en toen zag ik een laborant. Ik weet inmiddels dat dat niet een verpleegkundige heet, maar een laborant.
Heel goed.
En ik had haar nooit op straat herkend. Maar haar stem, die zou ik altijd herkennen.
Ja.
Waarom? Omdat zij mij, toen de jodiumzaadjes werden geplaatst... wat een hele onprettige ingreep was. Bij mij was dat heel vervelend.
Mm-hmm.
Het deed pijn en ik zal de details besparen... zij heeft mij als een moeder over mijn bolletje geaaid en gesust... en gezegd, je doet het zo goed. En ze gaat nu dit doen en ze gaat nu dat doen. En je bent er bijna. En ik heb heel hard in haar hand geknepen. En zij was zo ongelooflijk lief. En ik zal haar gewoon nooit vergeten.
Ja.
En toen, als je het nou hebt over zeg het nu... Mm-hmm. Ik hoorde haar stem en ik dacht, ik moet haar dit vertellen.
Yeah.
En ik had een jaar geleden dat denk ik niet eens gedurfd. Oh. Maar ik dacht nu, zij weet helemaal niet hoeveel impact zij op dat moment heeft gehad. Invloed eigenlijk.
Mooi.
En ja, toeval bestaat gewoon niet. Zij kwam even bij me zitten. Gewoon, het werd me gewoon op een presenteerblaadje gegeven. Want ik zat daar met een peutertje op mijn schoot... die lekker in slaap gevallen was... te wachten in de wachtkamer op mijn vriendin. En zij kon bij me zitten van... oh, wat een schatje, die ligt lekker te slapen en zo. En toen dacht ik, ja, fuck it, ik ga het gewoon nu zeggen.
Ja.
Dus ik vertelde haar van... nu je hier toch zit, ik wil je graag vertellen... hoe dankbaar ik je ben voor... je steun op dat moment. En ik vertelde alles wat ik nu ook net verteld heb. En zij schoot helemaal vol. Mm. Hebben we daar allebei keihard zitten huilen in die wachtkamer. En het was zo'n echt en ontroerend moment.
Ja.
En zij zei ook van ja, ik probeer dit altijd wel. Maar ja, je weet nooit hoe het overkomt of zo. Dus ik vind het zo bijzonder dat je dit tegen mij zegt.
Ja, wat mooi
het
dat
raakt
je dat
me
gedaan.
Je hebt helemaal mijn dag gemaakt en zo. En toen dacht ik echt, ja, dit was echt zo weinig moeite.
Ja.
En het was... Ja, het was ook voor mij helend eigenlijk. Door daar te zijn weer en door te ervaren... oh, deze mensen zijn gewoon heel lief. Het was een hele erge kutervaring toen, want het deed vet veel pijn.
Ja.
Maar zij heeft het... nou, zij was echt een beetje het licht in de duisternis.
Ja.
Voor mij, maar ook voor Koen. Want ze heeft Koen... Wij zaten allebei te huilen tijdens die ingreep.
Ja.
Het was echt heel heftig. Ja. En ze was voor ons allebei zo ontzettend lief. En dat... Ja, ik weet niet. Het cirkeltje was gewoon rond daarna. Ja. Het is...
Ik vind het ook heel mooi dat je omschrijft... dat voordat je daar naartoe ging... dat je jezelf al afvraagt van... wat gaat dit met mij doen?
Ja.
Ik noem dat ook wel doorvoelen.
Ja.
En dat is soms beangstigend. Maar het is mooi om dan uit te spreken... wat dan de meest heftige scenario kan zijn.
Ja.
En dat je dan dat mogelijke verlies durft te nemen... door zo'n ervaring dan te krijgen. En dan mooi om dan te horen dat het dan heel anders is geworden... en hoe helend dat is geweest.
Ja.
Ja. Een van mijn mantra's is ook leef in liefde en niet in angst.
Ja.
Dat zeg ik wel heel dapper. Dat kan ik niet zo goed in Scansiety Week. Maar omdat ik veel met de dood te maken heb... vragen mensen ook wel eens zo van... grijp het je daar niet aan? Of weet je, spiegel je het dan niet op jezelf? En ik snap waar die vraag vandaan komt. Maar het is niet van mij. Die pijn en dat verdriet is daar niet van mij, snap je?
Ja, ik snap het heel goed. Ja.
Ja.
Dus... Ik denk eerlijk gezegd dat het misschien... het tegenovergestelde effect heeft. Namelijk dat je ziet... Doe het nou.
Ja.
Toch? Dat je gewoon... ook het uitspreken. We hebben 2 weken geleden een hele, hele heftige en prachtige uitvaart gehad ook. Van een vrouw die ik zelf niet goed kende, maar familie van haar wel. En er werd zo mooi gesproken op die uitvaart. En ik heb haar gewoon leren kennen.
Op die uitvaart.
Op die uitvaart.
Ja.
En... Dat heb ik vaker op uitvaarten wel meegemaakt. Als je denkt, jeetje, wat een bijzonder iemand was dit eigenlijk. Of wat een mooi werk heeft diegene gedaan. Want soms ken je iemand van weet ik veel, school. Maar weet je helemaal niet wat voor werk iemand heeft gedaan.
Ja.
En ik denk dan ook altijd, zou ze dit zelf ook weten?
Ja.
Zou ze dit zelf ook gehoord hebben? Weet je wel?
Ja.
Is het ontvangen ook door haar? Hoe ze geliefd werd? Of wat er precies gewaardeerd werd door haar collega's in haar werk? Of...
Ik hoop het.
Ik hoop het ook heel erg.
Ja.
En dat is. Dat was ook een van de redenen dat ik dacht: nee, ik moet het gewoon zeggen nu.
Ja, precies. Ja.
Want je kunt er niet van uitgaan dat iemand dat maar weet.
Nee.
Of ervan uitgaan dat ze.
Met telepathie.
Nee. Nee, spreek het uit.
Ja. Nee, zeker. Sommige mensen kiezen er ook voor om van tevoren een soort van pre-crematoriumfeest te geven.
Ja.
Vind ik ook wel heel mooi. En bij Loes was het ook het geval natuurlijk... dat zij 4 maanden daarvoor trouwde.
Ja.
Dus ik vond het ook wel heel bijzonder... dat haar uitvaart was dan niet met z'n allen... in een soort van theatersetting luisteren naar de verhalen. Maar was echt een borrel. Dus we waren met haar... in een hele mooie plek buiten. En iedereen liep gewoon rond. En alles was eigenlijk al gezegd. En ik vond het heel mooi dat haar partner aangaf van... ja, alles is al gezegd en we weten hoe de liefde in elkaar zit. Maar ik wil hier gewoon met mijn verdriet zijn met degene die mij het meest dierbaar zijn.
Ja.
En ik zeg eerlijk dat vroeger had ik wel eens een oordeel dat ik dacht... oh, er spreekt maar 1 persoon op die uitvaart. Maar het gaat niet alleen maar om dat moment.
Nee.
Het gaat echt om alle momenten daarvoor. Het lukte mij niet... Ik spreek wel graag. Maar als vriendin zijn, het lukte mij niet om woorden op papier te zetten voor Loes. Maar toen dacht ik, laten ze weten hoeveel ik van haar hou.
Ja. Ja.
Dat hebben we bij leven aan elkaar uitgesproken.
Ja, ja, het is ook een soort van... dat we met elkaar hebben afgesproken... dat je dat dan op de uitvaart zou moeten doen of zo. Terwijl wie bepaalt wanneer je dat zegt of...
Precies, ja.
Of hoe je dat doet. Of je dat via een brief of een... etentje. Of een liedje. Ja, weet je, je hebt er allemaal verschillende vormen voor.
Ja, ja. Klopt. Ja, ja, ik merkte ook wel... Het geeft wel heel veel rust om bepaalde regeldingen van tevoren te hebben gedaan voor een uitvaart. Maar de echte woorden, ja, dat moet, ja, zou echt... Oh, ik zou je heel graag willen inspireren om dat wel te doen.
Ja, ik heb toen mijn vader en mijn moeder trouwens ook 70 werd. Toen hebben we een podcast gemaakt met de hele familie en vrienden. Dus had iedereen... het was niet echt een podcast, het was meer een soort radioshow.
Ja.
Dat iedereen had iets ingesproken en een liedje aangevraagd. Ja. En dat liedje stond dan symbool voor... Oh, weet je nog, toen we 12 waren? Of toen we, ja, dat was heel tof.
Ja.
Dat duurde dus 3 uur of zo.
Ja.
En ik weet nog dat mijn vader ook zei van... Ja, het klinkt misschien een beetje luguber, maar het lijkt wel... Want je gaat zo ook uitspreken hoeveel je van... iemand houdt of hè, wat je waardeert, ja, en welke gezamenlijke herinnering. Ja, en dat is gewoon bij leven komt je hele leven voorbij. Ja. Want dat zijn dus broers en zussen die je al je hele leven kent. En dat zijn mensen die je wat korter kent. En iedereen is weer een ander verhaal. En dat is een vet mooi document.
Ja.
En dat kan je gewoon zelf terugluisteren ook.
Ja.
En ik weet nog dat mijn vader zei van... ja, het is misschien een beetje gek of zo, maar alsof het... alsof dit is, ja, iets is wat mensen ook op mijn begrafenis zouden zeggen.
Heel gaaf dat jullie dat zo hebben gedaan. Ja. En ook, weet je, jullie zijn in staat om dit dan te doen.
Ja.
En heel mooi dat je dat dan samen kan ervaren. Zo. En,
maar dit was gewoon via WhatsApp een spraakberichtje, hoor. Het was niet high-tech iedereen in de studio. We hebben het gewoon aan elkaar geplakt.
Ja.
Dat heeft Koen dan natuurlijk wel in de studio gedaan. Maar... dat is echt te doen.
Klopt.
Dat is echt te doen. Dus ja, dat is misschien een tip van mij.
Ja, super gaaf.
Maak een podcast.
En anders zou je het ook door professionals kunnen laten, ja, doen. Want je hebt twee hele mooie stichtingen. Stichting Coma voor ongeneeslijk zieke ouders. En Stichting Levensportret, ja, voor ongeneeslijk zieke mensen wel.
Ja.
Maar ja, je hoeft natuurlijk niet ongeneeslijk ziek te zijn om zoiets te doen.
Nee.
En ja, nee, dat is...
Nee, want ook als je de leeftijd van 70 of 75 of wat, of 50, weet ik veel, dat je dat mag bereiken, dat, ja, is natuurlijk ook... wij weten heel goed dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is.
Nee, klopt. Ik vond het, als ik dan... Want bij Loes heeft het heel lang geduurd voordat zij dat portret ging opnemen. Echt heel lang geduurd. Omdat ze heel de tijd dacht, ja, mijn tijd is nog niet zover. Mm. Ik ben nog goed. En dat ik haar probeerde te begeleiden, zo van, nou, weet je, anders doe je het nu. En als je over 10 jaar nog steeds leeft, doe hem dan nog een keer opnieuw.
Ja.
Of over 2 of 4, 5, whatever.
Ja.
Dus uiteindelijk gunde ze zichzelf het niet, tot op het laatste moment. En toen moest ze dus weer de kuren in. En heeft ze dus nu een filmpje met een doekje zonder... Met een kaal hoofd eronder, zonder haar. En weet je, het is nog steeds Marloes. Maar ik weet nog wel dat ze daarvan baalde. Zo van, dus hetgene waar zij dan voor leefde met doe het nu, gunden ze het zichzelf dan
niet.
Ja, veel later. Ja,
ja, of te laat. Ja. Nee, niet te laat, want het is nog gebeurd, maar ja.
Zeker, ja.
Ja, dit is toch hetzelfde als de... Ik weet nog dat ik, voordat ik de borstkankerdiagnose kreeg, waren er ook vriendinnen die een knobbeltje voelden. En dat ik zei, ga niet alleen. Je moet echt niet alleen gaan, hoor. En wat deed ik zelf? Ik,
ja, precies, alleen. Ja. Ja, zo stom. Ja, dus die moedermafiabaas weer. Ja, dan kan je toch gewoon alleen.
Ja.
Koen moet werken.
Ja,
laat
precies
die jongen met rust.
Ja.
Het kost hem weer een vrije dag.
Ja, en ik weet niet of daar ook nog een soort andere laag onder zit van... een soort vermijding of ontkenning van dit kan gewoon niet dat het erg is. Er gaat zo... Ik weet niet, je brein gaat gewoon uit van...
Het positieve.
Ja, het komt goed. Mijn brein, hè.
Ja.
Ik ben dan vrij... positief ingesteld wel.
Ja.
Dus dit kan niet mis zijn.
Precies.
Kom maar, ja, goed.
Ik ben meer de naïeve kant. Dus ik ging er gewoon heen en ik dacht, ja, het zal wel. Heel,
ja,
anders.
Ja.
Maar wel allebei alleen dus.
Ja.
Ja.
Er zijn veel vrouwen alleen gegaan.
Bizar toch? Ja. Zo van, doe ik even, want ik heb nu pauze in, ja, mijn volgende meeting.
Ook tips aan huisartsen. Ook als je als huisarts denkt, er is niks aan de hand, wat ik nu heel vaak heb gehoord.
Ja.
Adviseer je patiënt om iemand mee te nemen. Ook als je denkt dat het niet iets is. Want ja, er bestaat gewoon een kans dat er wel iets is.
Klopt, ja. Ja, goeie.
En daarbij is zo'n ingreep is gewoon spannend. Dus ook als de uitslag goed is, is het fijn om dat te kunnen delen meteen. Precies. Met iemand.
Ja.
Welke uitslag het ook is.
Ja, ik weet nog dat ik... Omdat ik dus in COVID-periode werd behandeld... ging ik dus in mijn eentje naar die chemokuren. Maar ik ben geswitcht van ziekenhuizen. Mm-hmm. Dus toen ik naar het tweede ziekenhuis ging voor mijn tweede chemokuren... mocht ik, omdat ik daar dan voor het nieuwe patiënt was... mocht ik Daniel dan de eerste keer meenemen. Dus ik heb 22 chemokuren gehad en hij mocht met één mee.
22 mensen. Mijn god. Ik vond 16 al niet te doen.
Maar ik weet nog dat ik daar echt als een klein kind zo stond van... Oh ja, kijk Daan, weet je. Zo ziet het er dus uit. Ik heb een infuus. Kijk, dit is mijn paal. Ja, ik noem hem Harry of weet ik veel wat, weet je. Ja, of ja, oh, ik moet plassen, maar hij gaat weer af. En toen ging plassen, ging hij weer af, weet je. En, maar dat had ik dus al zo vaak meegemaakt. En kon ik dan niet met hem delen.
Nee, dat is echt...
Ja, en daarom was het met lotgenoten zo fijn.
Ja, snap ik heel goed.
In die periode.
Ja, al helemaal, omdat je wat je nu vertelt... dat je dus ook veel wel alleen moest doen.
Klopt.
Vanwege COVID. Dat is natuurlijk ook een totaal bizarre tijd om dan...
Ziek te zijn.
Ziek geweest. Te zijn.
Ja, ja.
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 Is er iets wat je nog als afsluiter zou willen meegeven?
Ja, ik merk dat wat bij mij eigenlijk heel de tijd terugkomt... ik heb namelijk een beetje jeuk over je moet positief blijven, et cetera. Ik vind het een hele mooie gedachte, et cetera. Maar soms Zeker. Ook niet realistisch. En ik vind dat je dan ook ruimte zou moeten krijgen voor alle andere emoties. Ik bedoel, als de dood in je nek staat te hijgen, dan is het lastig om positief daarover te zijn.
Ja.
En dan kan die wereld heel donker zijn. En zeker als het... Weet je, als je geen andere mensen om je heen hebt die zoiets meemaken... maar ik geloof wel dat er licht te vinden is. In welke situatie dan ook. En soms is dat echt maar een heel klein puntje. En soms is het de stralende zon. Maar ik hoop, dat is hoe ik nu vanuit bepaalde waarden leef. En dus ook vanuit hoe ik mijn werk dan doe. Is door licht te schijnen op hetgene waar we invloed op hebben... En dan hoop ik dat daarmee het niet meer zo donker voelt.
Ja, mooi.
En ik denk dat als je straks die scantiety weer hebt, dan mag dat. Want het is ook spannend.
Ja.
Je weet dat het anders is geweest en we hopen dat het allemaal weg is. Maar je mag bang zijn. En je mag je rot of niet de moeder zijn die je eigenlijk wil zijn op dat moment. Dat mag, dat is oké.
Ja.
En weet ook dat gevoel, dat gaat ook alweer weg.
Ja, dat is waar. Alle gevoelens zijn tijdelijk, zeg ik altijd.
Ja,
alles is daar. Alle gevoelens
zijn ook de goede.
Ja, zeker. Ja.
Hold on tijd.
Dit gaat altijd
voorbij.
Weer weg, ja.
Ja.
Ja. Mooie afsluiter.
Mooi.
Dankjewel.
Jij ook.
Kat, voor je super inspirerende verhaal. En... Het heeft echt zo moeten zijn, want daar zou ik nog mee af willen sluiten. Ik heb namelijk, toen ik startte met deze podcast... ook wel berichten gekregen van mensen die in de podcast wilden... om te vertellen over wat, als je te horen hebt gekregen... dat je niet meer beter wordt van borstkanker.
Mm-hmm.
En ik trok dat niet in het begin. Ik vond dat toen zelf gewoon veel te eng, zal ik eerlijk zeggen.
Ja.
Omdat ik bang was om dingen te horen... die ik helemaal niet wilde horen op dat moment.
Nee.
Dus ik heb me vooral omringd met mensen die wel borstkanker hebben gehad... maar die daar dus tot nu toe goed uit zijn gekomen.
Ja.
Maar deze kant is er ook.
Zeker.
En deze timing is gewoon goed... omdat ik nu dit veel beter aan kan, denk ik, dan in het begin.
Ja.
Dus...
En daar mag je mild over zijn... En dan, en dan hoop ik dat het heel knap is van jou dat je dat hebt gevoeld. Hoe moeilijk het ook is om op zo'n moment niet open te staan voor andere mensen.
Ja, het is toch een soort afwijzing die je dan geeft.
Dat voelt zo, ja. Maar dat is Als jij nee zegt tegen een ander, zeg jij in dit geval een ja tegen jezelf.
Ja.
En dat is super waardevol, want daarmee blijf jij staan en blijf jij inchecken. En nu sta je er wel iets meer voor open. En ik vind het om... Want ik vertegenwoordig die groep ook niet. Want ik ben niet een van de ongeneeslijk zieke mensen.
Nee.
Maar wat ik wel zie is dat er is nog echt zoveel leven... wat je kan toevoegen in de dagen. Dat heeft een verpleegkundige ooit een keer gezegd. Dat ook met een naderend einde is er gewoon nog heel veel licht. En ik bedoel, het is... Weet je, ik kan de dood niet wegnemen. Ik bedoel, ik ben geen god of zo.
Nee. Niemand kan dat.
Nee, maar ik kan wel begeleiden tot aan je laatste vaart. Ja, en daar licht op werpen.
Ja, dat is prachtig.
Ja.
Ja. En het is voor het eerst in de podcast het is niet jouw verhaal, maar je hebt wel verhalen gedeeld over vrouwen die het niet hebben mogen overleven.
Ja.
Om wat voor reden dan ook. En dat is hopelijk ook troostend voor mensen die dit luisteren en ook een diagnose hebben gehoord die niet positief is.
Ja.
Of een prognose.
Ja, een andere prognose.
Een andere prognose,
ja.
Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over de Borstcast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op de Borstcast. Liefs, Helene.